We openen samen het woord van God en we lezen twee gedeelten. Het eerste uit het Oude Testament, uit de profetie van Ezechiël. De tweede uit het Johannesevangelie. We hebben al heel wat gelezen uit het Johannesevangelie de afgelopen maanden. Deze zondag ronden we die serie af. Vanochtend en vanmiddag ook. De kerk heeft deze zondag aangesteld als Roepingenzondag. Na te denken over wat het betekent om geroepen te zijn. En ook om te bidden voor nieuwe roepingen. Voor mensen die een ambt op zich zouden willen nemen. En daar sluiten de beide diensten vandaag bij aan. De eerste lezing uit Ezechiël 34. Horen wij het woord van God. Dit zegt God de Heer. Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende donkere wolken. Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen. Ik zal ze naar hun land terug laten keren. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden. Overal in het land waar mensen wonen. Ik zal ze laten grazen op een goede weide. Ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden. Op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten, spreekt God de Heer. Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken, maar de vette en sterke dieren zal ik doden en ik zal ze weiden zoals het moet. Tot zover de eerste lezing. Uit Johannes 21. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd? Jezus zei, weid mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je. Toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. En daarna zei hij, volg mij. Woord van God. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Dat was nog voor corona. Of dat was na 9/11. Soms maken we in onze levens dingen mee die ervoor zorgen dat we de tijd indelen in daarvoor en daarna. Dat kan in het groot. Maar dat kan ook in het klein van je persoonlijke leven. Soms zeggen mensen, dat was na mijn ziekte. Of nog voor mijn scheiding. Na mijn pelgrimstocht. Of mijn coming out. Na het krijgen van mijn eerste kind. Of nog voor mijn burn-out. Voor ik bewust tot geloof kwam. Erna was ik niet meer dezelfde als ervoor. Ook bij Petrus is er sprake van een heel duidelijk ervoor en erna. Je hebt, zegt Jezus, de jonge Petrus en de oude Petrus. En dat is volgens Jezus een wereld van verschil. Want wat horen we hem vandaag tegen Petrus zeggen? Toen je jong was, deed je zelf je gordel om en wandelde je waar je wilde. Je gordel omdoen. Dat was nodig in die tijd. Iedereen had wat lossige kleren om zijn lijf en je had een riem of een touw of een gordel om je middel. En dat was nodig om je kleren bij elkaar te houden en om goed te kunnen bewegen. Het woord gordel gebruiken wij op een andere manier. Maar nog steeds is een gordel een ding wat je gebruikt voordat je op pad kunt gaan in de auto of in het vliegtuig. Iedereen gordels vast, daar gaan we dan. Nou, zo hebben we inderdaad Petrus wel leren kennen in het evangelie. Als iemand die graag zelf zijn gordel omdoet en graag zelf gaat en staat waar hij wil. Zelfstandig, onstuimig, eigenwijs, zelden verlegen om een antwoord. Dat is toch echt wel typisch Petrus. Opvallend. Vrijwel alle zinnen die uit de mond van Petrus in het evangelie zijn opgenomen, beginnen met ik. Ik zal mijn leven voor u geven. Al zullen ze u allemaal verlaten, ik zal het nooit doen. Toch ook wel echt om iemand om van te houden hoor, die jonge Petrus. Er zit wel pit in die man. Zonder hem zou het er in de discipelkring een stuk saaier aan toe zijn gegaan. Waar Petrus is, daar is reuring. Maar goed, dat is dus de jonge Petrus. En de oude Petrus, zegt Jezus hier, die zal heel anders zijn. Die doet zijn eigen riem niet meer om. Die moet accepteren dat zijn riem om wordt gedaan. Die kiest niet zelf zijn pad, maar die zal zijn handen uitstrekken en vervolgens bij de hand worden genomen en geleid worden. Die bepaalt niet langer zelf als een reisdoener, maar die moet aanvaarden dat hij ook geleid wordt en gebracht naar plekken die hij niet zo 1, 2, 3 zelf zou hebben uitgekozen. Bij de oude Petrus moet je trouwens niet denken aan leeftijd zozeer, denk ik. Natuurlijk, Petrus wordt ook letterlijk ouder, dat is ook waar. Maar het gaat denk ik hier toch vooral om een andere Petrus. Of beter nog gezegd, een veranderde Petrus. Een Petrus 2.0. Een meer volgroeide, een gerijpte Petrus. Een Petrus die niet langer alleen maar zelf aan de touwtjes trekt, maar die zich laat leiden. Een Petrus die zijn zinnen niet meer altijd met ik begint, maar wat vaker met gij. Als er sprake is van zo'n duidelijk verschil tussen voor en na, dan voel je wel aan, daar moet iets tussen zitten. Tussen de jonge en de oude Petrus zit een moment, een beslissende gebeurtenis. En dat heeft inderdaad alles te maken met wat er op die morgen gebeurt, rondom dat kampvuur, op het strand, bij het meer van Galilea. Ineens is er die vraag van Jezus. Simon, zoon van Johannes, heb jij mij lief? Meer dan de anderen hier. Ik denk, jongens en meiden, dat Petrus zich niet heel erg gemakkelijk heeft gevoeld na het horen van deze vraag. Want wat moet hij nou toch na alles wat er gebeurd is tussen hem en Jezus op deze vraag antwoorden? Ik kan me zomaar voorstellen dat het rondom dat vuurtje even heel stil bleef. En dat Petrus een heleboel hoofden in zijn richting zag draaien. En een heleboel ogen voelde prikken op zijn huid. En dat er toen, na verloop van tijd, een beetje kleintjes, een antwoord uitkwam. Ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Maar met dat antwoord is Jezus niet tevreden. Hij stelt de vraag nog een keer. En daarna nog een keer. Petrus moet 3 keer voor de dag komen. Ik vind dit een van de aangrijpendste gesprekken die in het Johannesevangelie opgenomen zijn. Dit gesprek tussen Jezus en Petrus. Het is ook wel een beetje een ingewikkeld gesprek. In die zin dat er in de vragen die Jezus stelt telkens hele kleine verschillen zitten. En ook de antwoorden die Petrus geeft zijn nooit helemaal hetzelfde. Er worden bijvoorbeeld 2 verschillende Griekse woorden gebruikt voor liefhebben. Als Jezus aan Petrus vraagt, heb jij mij lief? Houd je van mij? Dan gebruikt hij een woord dat gaat over betrouwbaar zijn. Over liefhebben in die zin van op iemand kunnen rekenen. Altijd het beste voor iemand zoeken. Petrus, kan ik op jou rekenen? Dat is wat Jezus eigenlijk vraagt. Maar als Petrus antwoord geeft aan Jezus en zegt, Heer, u weet dat ik u lief heb. Dan gebruikt hij een woord dat gaat veel meer over de diepe gevoelens van verbondenheid die je kunt hebben met een vriend of met een vriendin. Je voelt gewoon dat je bij elkaar hoort, dat. Heer, ik weet dat ik uw vriend ben. Dat is eigenlijk wat Petrus terugzegt. En op het eerste gezicht denk je, Petrus begrijpt Jezus blijkbaar niet helemaal goed. Ze praten wat langs elkaar heen. Maar toen ik daar van de week wat langer over nadacht, dacht ik, het is misschien wel veel waarschijnlijker dat Petrus heel goed weet wat hij doet. En dat hij bewust een ander woord gebruikt. Jezus vraagt naar Petrus betrouwbaarheid. Maar als het over betrouwbaarheid gaat, op iemand kunnen rekenen, dan was dat nou precies het punt waarop Petrus enorm onderuit was gegaan een paar weken geleden. Je weet toch wel, bij dat andere kampvuur in het huis van de hoge priester. Ook daar was hem tot 3 keer een vraag gesteld. Hé, jij hoort toch ook bij hem? En ook daar had Petrus tot 3 keer toe een antwoord gegeven. En in steeds krachtigere bewoordingen had hij afstand genomen van Jezus. Ik ken hem niet. Ik ken hem absoluut niet. Ik ken hem absoluut niet en ik weet niet over wie je het hebt. Op het moment suprem dus had Jezus bepaald niet op Petrus kunnen rekenen. Je kunt je voorstellen, als hij nu vraagt, kan ik op je rekenen? Hoe confronterend dat is. Petrus zegt dus niet zonder meer ja op deze vraag van Jezus. Maar 1 ding weet hij wel. Nee, hij is niet betrouwbaar geweest. Maar dat betekent niet, en dat weet hij ook diep van binnen, dat hij niets meer met Jezus heeft. Nee, ik heb juist ontdekt hoe ontzettend veel ik met u heb. Hoe diep mijn gevoelens voor u zijn, Heer. U weet dat ik van u houd. U weet dat ik uw vriend ben. En bij de 3e vraag neemt Jezus dat woord van Petrus over. Simon, zoon van Johannes, ben jij werkelijk mijn vriend? En toen Jezus dat vroeg, werd Petrus verdrietig, staat er. Je kunt het je voorstellen. Het woord betrouwbaar wilde Petrus zelf al niet eens in de mond nemen. Maar twijfelt Jezus nu ook nog aan zijn gevoelens van vriendschap? En dan doet Petrus dwars door zijn tranen heen iets schitterends. In zijn antwoord aan Jezus draait hij het eigenlijk om. En zegt hij, Heer, u weet alles. U kent mij als uw vriend. U weet dat ik van u houd. Ik denk, dat is het diepste wat wij kunnen zeggen over onze liefde tot God. Vanuit ons gezien mankeert er altijd wat aan. Wij zijn voor God de betrouwbaarste niet, verre van zelfs. Maar dat betekent niet dat er in ons hart niet een verlangen is naar God en geen liefde is voor Jezus. Die is er zeker wel. Vaak bonkend, kloppend, pijnlijk, onrustig. En tegelijk ook onweerstaanbaar. En als Jezus dan aan je vraagt, heb je mij lief? Dan voel je wel aan. Op die vraag moet een antwoord komen. Maar het antwoord kan geen vanzelfsprekend, ja natuurlijk heb ik u lief zijn. Dat houdt geen stand. Dat weten wij ook. Daarvoor is er ook tussen jou en Jezus te veel gebeurd. Maar laten we in ons antwoord dan net doen als Petrus. En een beroep doen op het diepste van Jezus. Heer, u weet alle dingen. U kent mij als uw vriend. En Jezus' reactie? Die is al even verbazingwekkend. Tot 3 keer toe vertrouwt Jezus zijn kudde, zijn gemeente, toe aan Petrus. Aan deze Petrus. Je hoort het goed. De kerk is niet gebouwd op Johannes, de discipel die Jezus lief had. De kerk is gebouwd op Petrus, de brokkenpiloot. Je begrijpt er niets van. En je denkt, wat neemt Jezus een geweldig risico? Hoe kan het, denk je? Het kan. Het kan alleen omdat hij alle dingen weet. Beter en dieper dan wij ze ooit zelf zullen weten. Weergaloos is dat onder woorden gebracht, vind ik, door Gerrit Achterberg in zijn gedicht Bekering. Gij hebt, zo gaat het gedicht, gij hebt het hoog geheim doorbroken, Heer Jezus, tussen ons en de Vader, naar uw woord. Mogen wij zijn zonder zonde en nieuwe wezens, wat er in ons leven ook is gebeurd. Ik deed van alles wat gedaan kon worden het meest misdadige en was verdoemd. Maar gij hebt God een witte naam genoemd, met die van mij. Nu is het stil geworden zoals een zomer rond de dorpen bloeit. En moeten ook de bloemen weer verdorren? Mijn lenden zijn omgord. Mijn voeten staan geschoeid. Uit uw hand ten tweede maal geboren, schrijd ik u uit het donker tegemoet. Dat is wat hier gebeurt. Bij dit kampvuur. En wij? Wij luisteren naar deze woorden op een bijzondere zondag. Er worden straks hier in ons midden ambtsdragers bevestigd. En bovendien heeft onze protestantse kerk deze zondag aangewezen als roepingenzondag. Want, zegt onze kerk, er zijn meer roepingen voor het ambt nodig. En het is nodig om het daar met elkaar over te hebben. Over wat roeping is. Nu, ik denk, wat hier gebeurt tussen Jezus en Petrus, dat is roeping. Een moment tussen Jezus en Petrus, een vraag die gesteld wordt, een antwoord dat wordt gegeven en weten dat je, dat je daarna nooit meer helemaal dezelfde zult zijn. Want de Petrus van na dit gesprek met Jezus is in ieder geval niet meer dezelfde als die van daarvoor. Petrus 2.0 zal vanaf dit moment niet langer zijn eigen koers uitzetten. En niet langer zijn eigen riem omdoen. Dat zal een ander doen, zegt Jezus. En je begrijpt natuurlijk allang wie die ander is. Dat is niemand minder dan Jezus zelf. En vandaag worden jullie, Eva en Erika, voor het eerst in een ambt bevestigd. En Robin en Erik haken opnieuw aan of voor een tweede termijn. En ieder van jullie heeft ook zo zijn eigen ervaring bij het kampvuur met Jezus, om het even zo te zeggen. Een vraag die aan je wordt gesteld. Een antwoord dat je moet geven. Een opdracht die je wordt toevertrouwd. En op een bepaalde manier is het ook in jullie leven iets van voor en na. Want helemaal dezelfde zul je na vandaag niet meer zijn. Het ambt vraagt wat van je tijd en van je energie. In die zin kun je niet meer helemaal gaan en staan waar je wilt. En je zult ook je handen gaan uitstrekken, zeker. Prachtig beeld eigenlijk voor afhankelijk leven. Want je zult regelmatig geen idee hebben wat je in een bepaalde situatie moet doen of zeggen. En dan kun je alleen nog maar dit doen. En zeggen, Heer, zegt u het maar. En dat laatste wat Jezus tegen Petrus zegt, dat hij ook gebracht wordt naar plekken waar hij niet naartoe wil. Ik kan me voorstellen dat je denkt, ga ik daar nou ook ja tegen zeggen? Nou ja, misschien moeten we dat vragen aan degene die vandaag afscheid nemen. Aan Evertine of Aart of David-Jan. Die kunnen je daar meer over vertellen. En ik vermoed toch dat ze alle drie op de een of andere manier toch ja zullen zeggen. Ja, inderdaad, het is waar. Als ambtsdrager kom je op plekken en in situaties waar je zelf nooit aan gedacht had. Je praat met mensen met wie je nooit eerder praatte. Je denkt na over thema's waar je nooit eerder over nadacht. En dat betekent niet dat je meteen een martelaar zult worden. Daar hint de evangelist in het geval van Petrus natuurlijk wel op, maar het kan zeker wel spannend en confronterend zijn. Het doet ook altijd iets met jezelf. Er is een ervoor en een erna. Maar je doet het voor hem. Die vandaag tegen je zegt, hoed mijn schapen en weid mijn kudde. Voor hem die aan je vroeg, heb je me lief? En tegen wie je gezegd hebt, Heer, u weet alles. U kent mij als uw vriend. Gaat dit nou alleen over ambtsdragers, denk je misschien als je zo vanmorgen wat mee zit te luisteren? Ik denk dat niet. Juist onze protestantse traditie heeft ook altijd sterk benadrukt dat roeping iets is dat voor elke christen geldt. Er bestaat zoiets als een ambt van alle gelovigen, zei Luther terecht. Dus ja, dat betekent ook dat je als docent of als kapper of als onderzoeker of consultant of met je werk in de zorg of als jurist of in de bouw of als monteur of wat je ook maar doet, dat je dat ook als een roeping mag zien. Als werk waar je op jouw plek met jouw talenten God mag dienen. Maar er zullen ook altijd mensen moeten zijn die een bijzonder ambt op zich willen nemen. En die er niet vreemd van opkijken of ervan schrikken als ze gevraagd worden om diaken te worden. Of ouderling. Of predikant. Dat hoort bij elkaar. Je zou dus kunnen zeggen dat in een gezonde kerk een roepingenzondag eigenlijk niet nodig is. En dat in een gezonde gemeente nooit vacatures zijn in de kerkraad. En als dat wel zo is, dan zou ons dat met elkaar te denken moeten geven. Een kerk met alleen jonge Petrussen. Petrussen 1.0, die vooral graag hun eigen koers uitstippelen. Dat is uiteindelijk geen gezonde kerk. Dat zijn de vragen die naar ons toekomen op deze roepingenzondag. Het is een vraag die op jou afkomt, vandaag. Roept God mij misschien om het roer om te gooien? Om mijn geplande carrière nog eens tegen het licht te houden? En mijn handen uit te strekken naar Hem? En te vragen, Heer, U weet toch alles? U kent mij als uw vriend. Roept u mij misschien? Dan ben ik hier. Spreek, Heer, ik luister. Neem me in uw dienst. Ik ben bereid. Wat wilt u dat ik doen zal? Amen.